Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ajax heeft geen last van almeloze angstgegner. PSV heeft nog steeds last van een keepersvirus. En Feyenoord heeft geen problemen met de buurman. Verder moet Willem II op waterballet. Mogen er weer plukjes fans bij en klapt iedereen 1 minuut voor Wim Jansen. Het is weer zondagavond. Klassieke tijdstip van 8 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?
De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit.
Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo?
Vooral de bekhouder.
Hallo kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. We zijn er een weekje tussenuit geweest. Geen interlandvoetbal, geen eredivisie, maar des te meer leuke dingen om te behandelen. Voordat we aan de hand van de ranglijst alle 9 potjes langslopen, eigenlijk zoals altijd. Eerst even zoals altijd ook weer naar de mannen aan tafel. Ik zit hier niet alleen. We zitten de vaste opstelling met z'n vieren, met Pepijn, Snijboon en Tim. Pepijn, te beginnen bij jou. Hallo en hoe is het?
Hallo. Het gaat echt verschrikkelijk goed met me. Tim, ik ben herkend.
Nee.
Ja, het moment was daar.
Versprak je?
Nee, ik stond op vrijdagmiddag lekker op de golfbaan. En toen werd ik aangesproken door Rutger J91. Zo stelde hij zichzelf voor. Dat hij mij kende van de podcast. En hij heeft al een keer iemand eerder herkend. Hij zei die ene gozer met die vleespet. Ik weet niet meer hoe die heet.
Erik ten Hag.
Nee, maar vol trots.
Hoe reageerde je? Dat vind ik wel, zegt veel over iemand.
Ja, een licht ongemak. Maar daarna, toen ik het ging verwerken, toen het binnenkwam, toen wel gewoon trots.
Ja, tuurlijk.
En die gast waarmee ik was, die had ook zoiets van holy shit, hé.
Ja, mooi man.
Ja.
Ging je beter of slechter spelen daarna?
Ja, beter.
Ja? Jij bent vroeger toch ook wel eens herkend,
ja,
of niet?
Nee, dat is ook zo. Maar dat is al zo lang geleden. Dat ik een soort melancholie ging ik bijna in.
Nou, het gaat goed met je dus.
Heel goed.
Het gaat goed met me, ja.
Leuk dat je bent. Uitstekend. Snijboon, transferperiode zit erop. Wij hebben ook ons versterkt. Of in ieder geval hebben iemand aangetrokken. Of versterking is moet nog blijken.
Nee, ja, wij hebben een ontzettend enthousiaste nieuwe stagiair, Ties. En ik merk altijd dan als er zoveel nieuwe, frisse energie binnenkomt. Dan voel ik me daar zelf altijd ook altijd licht ongemakkelijk bij. Omdat je zelf ook weer die energie dan even moet oproepen bij jezelf. En want je kan wel nog wel eens in de sleur terechtkomen. En van die nieuwe energie zorgt ook ervoor dat je zelf ook weer met enthousiasme...
Minder bokkig ben je dan normaal. Dus.
Nou, dat kan ik niet beloven.
Oké. Okay.
Nee.
Zit hier een brok energie zit hier aan tafel.
Ja. Nou, de koffieautomaat was kapot. Dat is wel echt problematisch.
Tim, met jou ook alles goed of niet?
Nou Gijs, dat kan niemand een reet schelen. Want ik was deze week bij jou eten. En jouw vriendin, die was verbolgen. En die zei tegen mij woedend van... jongen, ik vind het zo lullig dat Gijs altijd aan jullie vraagt hoe het gaat. En niemand vraagt aan hem hoe het met hem gaat.
Nee, maar hij zegt altijd dat hij geen mening heeft.
Nou ja, laten we eens kijken. Hoe gaat het met je?
Hoe gaat het? Nee, ik weet het eigenlijk niet.
Het
gaat soms goed, soms slecht. Dit ergens midden tussenin.
Ja, precies. Heel goed.
Nou, even serieus, hoe gaat het nou echt met je?
Nee, ja. We gaan als de brand weer naar het voetbal. En zoals altijd beginnen we altijd met gestrekte been. Voor de miljoenen nieuwe luisteraars met gestrekte been zetten we altijd de mensen aan tafel even op scherp. Een sterke, scherpe, keiharde voetbalstelling. En vandaag is die: PSV moet Schmid nu ontslaan.
Eens.
Tim is eens.
Oneens.
Pepijn is oneens. Simon denkt hard na.
Eens.
Ah, leuk. We hebben het uitgezet bij onze luisteraars ook. We hebben een paar mensen die gereageerd hebben. Sam de Zoete 1 zegt, dat is eens. Mm-hmm. Hij moet ontslagen worden, want het is nu crisis. Ze hebben 2 keer op rij verloren, Tim. Op jouw crisisschaal is dus crisis PSV. En eentje oneens, Sjoerd van der Velde, die vindt dat er geen beter is. En ze het nog ver kunnen schoppen in alle 3 de competities. Dus ja. We zitten er. Motiveer jullie keuze.
Nou ja, heel veel nog dat mijn crisisschaal uitleggen. Misschien goed. Dus ik heb ooit bedacht dat er is een ranglijst op basis van begroting. En je plek op de ranglijst, dat is het aantal wedstrijden dat je achter elkaar mag verliezen.
Mm-hmm. Op de ranglijst van de begroting.
Ja, van de begrotingranglijst. Zoveel wedstrijden mag je verliezen tot het crisis is. Dus Ajax, als ze één keer verliezen is crisis. PSV, twee keer verliezen is crisis. Het is nu crisis. Dus Schmid moet eruit. Maar ik vind sowieso, ja Gijs, de competitie is nu gespeeld. Ik bedoel, Schmid, ja, gaat hij nog zijn best doen? Ik weet het niet. Ik zou het nu gewoon, die spelers hebben ook geen baat bij om nu heel erg hun best te doen voor volgend seizoen.
Maar die spelers hebben er ook geen baat bij als er heel snel een nieuwe trainer aangesteld wordt of een interim manager. Ik denk dat er gewoon nog best wel wat mensen bij PSV zijn die geloven dat hij de beste man op de plek is, nog steeds. Dus zolang er niks beters zich heeft aangediend, en ik ben sowieso niet voor die wissels halverwege het seizoen, dus dan wordt het waarschijnlijk een interimmer. Ja, dat moet je gewoon niet gaan doen.
Heeft dit denk je te maken met vorige week? Dat als ze hadden gewonnen?
Dat hij was gebleven of dat hij
dan niet
had aangekondigd?
Ik vond het zo raar dat hij zei van ja, je blijft niet de eeuwig coach. Het gaf mij heel erg het gevoel dat hij echt alles voor een soort van de BV Schmid doet. En nu kan ik niet meer alles wat hij doet niet door die bril zien. Waardoor ik dus ook alle keuzes die hij maakt, dus ook het passeren van Drommel, zie ik nu eigenlijk alleen maar als dat hij dat doet voor zichzelf. En niet voor het beste van de club, van de club PSV en de ploeg die op het veld staat.
Want dat je blijft niet eeuwig coach was erop gericht dat hij een volgende stap wilde maken in zijn carrière. Ja, maar dat vind ik wel een bijzondere positie.
Gaat hij nu naar een betere ploeg?
Daar zit hij nu niet in. Dus ik vind het ook misschien wel, ja, ik denk dat het van twee kampen is gekomen zijn vertrek. Maar ik denk dat
maar
hij
PSV wilde we graag door met hem, toch?
Ja, maar hij wilde te veel zeggenschap uiteindelijk. Dat is volgens mij wat er gebeurd is. En volgens mij zijn de afgelopen maanden clubs als Leipzig ook bij me uitgekomen. Dat zijn gewoon betere clubs dan PSV.
Ja,
dus hij staat er volgens mij nog steeds wel echt heel erg goed op. Maar ik ben het wel met je eens, Snijbo. Omdat hij in één week zegt ik stop ermee en hij zet in één keer een Vogo erin. Nou, dat is toch verdacht.
Ja, ik vind het wel raar. Maar het zal inderdaad bij PSV er vooral aan liggen of de kandidaat die ze voor ogen hebben beschikbaar is. Of dat ze die polsen voor een eventuele komst in de zomer. Maar als iemand beschikbaar is waar zij het op langere termijn mee zien zitten, dan zou ik niet weten waarom je zou wachten met diegene binnenaan.
Nou, ik zou dat als komende trainer zou ik 100% wachten. Dat je gewoon bij een seizoen kan beginnen met een frisse selectie. Met je eigen spelers kan je dan meenemen. Een beetje Arne Slot verhaal bij Feyenoord.
Iedereen deed ook heel erg alsof Schmid allemaal hele rare spelers had gehaald bij PSV. Maar dat vind ik dus wel meevallen.
Staat een prima selectie op zich.
Mensen gingen het hebben over Sangaré en Max. En dan dacht ik van ja, elke andere coach in de Eredivisie was op zich ook wel blij geweest met Sangaré en Max, toch?
Ik wil hem ook gewoon niet afschrijven. Ik vind het een soort van jammer om nu heel PSV af te schrijven naar het einde van de competitie toe. Ik hoop dat ze het gewoon weer vinden.
Nou, ik denk dat het meer het soort van de aparte, excentrieke persoonlijkheid van Schmid, dat die de afgelopen twee weken in een veel negatiever licht is komen te staan dan daarvoor was hij de excentrieke trainer, maar geef hem maar de tijd, want misschien ontstaat er iets heel moois. En nu is hij die excentrieke trainer die ook nog eens op een heel rare manier vertrekt bij PSV.
Ik heb ook niet het idee dat de supporters rouwig om zijn.
Nee, dat merkte ik ook wel een beetje.
Ja. We zullen zo uitgebreid over PSV hebben nog, maar eerst gaan we zoals altijd naar de koploper. Dat is Ajax. Ajax speelt thuis tegen Heracles. Heracles Almelo, waar Heracles uit altijd lastig is, is Heracles thuis meestal makkelijker voor Ajax. Deze wedstrijd was niet anders. Heracles kon Ajax niet 90 minuten tegenhouden, ondanks dat Heracles goed verdedigde en Ajax kansen en een penalty miste, werd het wel gewoon tussen haakjes 3-0. Tim, jij zei vooraf deze uitzending, Gijs, ik wil je nog even wat leren aan de hand van deze wedstrijd.
Nou ja,
ik ben bang.
Ik heb deze week namelijk ook wat geleerd en ik voel me verplicht om dat meteen met jullie te delen. Jullie kennen expected goals, hè? Dus dat zijn de verwachte, zo'n statistiekje van de verwachte doelpunt. Expected assist kennen jullie ook. Mm-hmm. Maar nu is er dus iets relatief nieuws en dat heet expected threat. Dat is eigenlijk een statistiek om aan te geven hoe vaak een speler betrokken is bij gevaarlijke situaties. Dus we hebben het altijd over
aanvallend.
Frenkie de Jong geeft altijd, ja precies. Frenkie de Jong geeft altijd veel de voorassist, weet je wel. Die is heel erg betrokken bij aanvallen, maar nooit echt bij de assist en de goal. En expected threat, daar staat één speler in de Eredivisie 4 bovenaan. Zeg maar.
Ik weet het volgens mij.
Dat is Daley Blind.
Hmm. Oh.
Ja, dat is interessant, hè?
Dat is zeer interessant. Ja. Ik dacht Gravenberg, die was van de week ook in het lijst van jonge spelers. Meest belangrijk.
Alle passes die Blind geeft zijn vooruit.
Dus ja, ik vind het wel mooi.
Zijn progressive play is gewoon niet normaal waarschijnlijk.
Want kijk, we zien allemaal dat Blind supergoed is. Ook nog op linksback. Dat hij heel erg.
Heb jij hem ooit nog gezegd dat hij op de bank moest?
Ik heb een keer heel erg ruzie gehad met Jeroen Elsoff hierover.
Heel erg ruzie ook. Over expected threat gesproken. Ja, jij was echt bang voor Jeroen Elsoff.
Hoort hij nooit meer.
Nee, dat is waar. Maar ik vond het wel opvallend dat Blind echt by far de spelers die bij de meest gevaarlijke actie betrokken is. Even top 5 Eredivisie afmaken. Roep maar.
Veerman?
Ja.
Gakpo?
Nee.
Kutju?
Ja.
Ja, het zijn dus wel, het zijn de mensen een linie erachter, zeg maar.
Berghuis denk ik ook misschien nog wel.
Nee, Tadic en Carlson.
Oh ja,
Carlson.
Compleet. Maar Blind,
het zegt ook wel iets over dat, nou ja, het gaat dan over AZ, maar dat Carlson dus ook niet een soort van jongen is die er alleen maar op beeld heel leuk uitziet.
Ik ben wel echt benieuwd, want dit gaan ze bij alle wedstrijden, voor alle spelers hebben ze dit gedaan, want dit is gewoon hetzelfde als de andere. Ik ben wel echt benieuwd wie er echt door de mand gaan vallen, want je hebt natuurlijk ook van die spelers waarvan we denken van, oh ja, die zijn wel heel belangrijk, maar misschien dus inderdaad het Frenkie de Jong verhaal. Ik denk bijvoorbeeld zo'n Sierhuis of zo, dat het blijkt dat die gewoon echt nergens belangrijk is.
Ja, dan heb je die cijfers niet voor nodig.
Nee, maar dan ga je dus ook weer, dan gaan we dan ook weer allemaal spelers, gaan we dan een soort van Mark de Wierik afrekenen op het feit dat hij niet hoog staat bij expected threat, weet je wel. Dan is dit nu weer de ranglijst waar we iedereen op gaan afrekenen.
Dat is misschien ook nog wel anders, is Daley Blind zal niet de speler zijn die absoluut gezien het vaakst betrokken is, of wel? Maar gewoon meer
dat
ook
wordt
met
ingewikkeld voor mij, Pijn.
Ja. Dit zou betekenen dat hij het hele artikel zou moeten lezen.
Ja. niet alleen de ranglijst zou kijken. Nog één ding die opvallend was, in ieder geval voor mij tijdens deze wedstrijd, we zaten met z'n allen te kijken. Berghuis stond een soort van verdedigende middenvelder.
Oh, ik kan daar zo ontzettend van genieten, Gijs. Want dit lijkt weer een tactisch foefje van Ten Hag te zijn. Dat volgens mij Berghuis gewoon 15 meter eerder op het veld aan de bal komt. En op die manier gewoon het spel gaat verdelen.
Het is zo verschrikkelijk vet.
Ja, toch?
Ik zal heel veel van die flitsen van Pirlo voorbij schieten. Die dan ook zo.
Daar heb ik geen last van. Maar Gravenberg en Alvarez kunnen dat echt wel veel minder goed. Die hebben niet zo'n paas.
Maar wat ik wel, het viel wel op. Hij was ook heel erg actief in het druk zetten en zo. Dus het was niet alleen maar gewoon balletje open draaien en wegleggen. Dat
maar
ook nog mooi.
De advocaat is het dan had dit niet gewoon proberen.
Heel saai dat hij naar Ajax is gegaan.
Nee, maar dit is.
Want in de Eredivisie kun je die gozer ook rechtsback zetten en dan blinkt hij ook uit. Nee, maar is hij niet gewoon te goed voor de Eredivisie?
Nee, maar wat er nu gebeurt bij Ajax, dat had je niet bij hem moeten proberen bij Feyenoord. Als advocaat had gezegd, Berghuis, jij gaat even 15 meter terugspelen om het spel een beetje te maken. Mm-hmm. Hij wil natuurlijk alleen maar doelpunten en assist. Ja. Ajax is de enige club waarbij Berghuis nog uitgedaagd wordt. Dat is wel zo en dat vind ik interessant.
Ja.
Dus ik vind het mooi. Wat trouwens ook interessant is dat, ik vind het zo knap van Ten Hag met die assistenten en zo, die wisselen elke keer. Hè? Die assistenten, die zit steeds iemand anders op de bank en dan komt er in één keer een jingle.
Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Pepijn, wie zat er nou op de bank bij Ajax?
Geen idee.
Morpheus zat daar.
Oh ja?
Ja.
Morpheus. Ik zie hem nu voor het eerst op een groot scherm. Hij is wel echt ziek.
Hij deelt in de rust de hele tijd allemaal pilletjes uit. En dan moet elke speler moet kiezen tussen twee pilletjes.
Dat wist ik niet.
Maar leg even voor de YouTube-kijkers, die zien het vrij duidelijk. Maar mocht je naar onze social kanalen scrollen, Pepijn, wat kunnen ze daar vinden? Morpheus.
Ja, dat ja. De lookalike papijn waarin we iemand van binnen het voetbal vergelijken met iemand van buiten het voetbal.
Ja, dus volg onze socials.
Vanaf nu.
Dankjewel, goed. Dat was de lookalike. Verder niet zo heel veel bijzonders over deze wedstrijd. Behalve, misschien zullen we daar zo bij Groningen ook over hebben. Dat Wormoed officieel trainer van FC Groningen wordt. Volgend seizoen. Hij gaat het wel moeilijk krijgen om Heracles erin te houden. Heb ik zomaar een donkerbruin vermoeden. Want ze zakken wel langzaam af. Inmiddels 15e. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. En dat was niet zomaar een wedstrijd. Het was de Toto wedstrijd van de week. De Toto wedstrijd van de week deze week. PSV tegen AZ. Wij laten altijd onze voorspellingen achter op onze social kanalen Twitter en Instagram. En dan kunnen mensen meespelen door in de comments hun voorspelling achter te laten. Het gaat om de winnaar, eerste doelpuntenmaker en exacte uitslag van de wedstrijd. We hadden het allemaal fout. Niemand had het goed in de comments. Ik denk dat er wel 200 comments totaal is geweest. Maar niemand had een 1-2 overwinning voor AZ met eerste doelpuntenmaker Obispo voorspeld. Dus iedereen loopt €25. Speelt goed mis, helaas. Naar de wedstrijd, Smit kondigde, zoals net besproken, in de week voor deze wedstrijd zijn vertrek aan. Leek niet echt een negatieve invloed te hebben in het begin. De PSV begon namelijk sterk. Kwam verdiend op voorsprong, maar daarna werd de wedstrijd gelijkwaardiger. Wijndal gaf zijn 8e assist bij de 1-1. En omdat ook Mvogo het keepersvirus te pakken had, kon AZ zelfs winnen met 1-2. Zo moet het lek bij AZ inmiddels al boven zijn. En is het volgens Tim's crisismeter crisis met PSV. Pepijn, we zijn een week op het trainingsveld. Hier kan je niks tegen doen, toch, als trainer?
Nou, ik denk dat je hier dus wel op kan trainen. Ik denk dat Ajax traint alsof zij geen keeper hebben. Want zeg maar Pasveer, daar vertrouw je ook niet 100% op, denk ik. En ik denk dat PSV moet gaan trainen alsof ze gewoon geen keeper er hebben staan. Daardoor er alles aan doen om elke bal vooruit of elke bal in de buurt van de 16 eruit te halen. Want anders word je gek. Dan krijgen ze er nog 50 tegen dit seizoen. Die keepers kunnen er echt vrij weinig van. Dus ik zou Schmid willen adviseren, als hij er nog wat van wil maken zijn laatste maanden, is gewoon zonder keepers gaan trainen. Laat die keepers maar gewoon
thuis
binnen, thuis. In de wedstrijd mogen ze wel opgesteld worden, maar gewoon ga steeds veel sneller druk op die bal geven voordat er geschoten kan worden.
Want ik zag op een gegeven moment dat moment toen een Vogel de fout in ging, dat Drommel zo, die kroop een beetje zo in zijn jas. Ik stelde me zo voor dat hij echt zo'n zieke glimlach daar had. Weet je, dat hij zijn ogen wel emotieloos voelde. Ja.
Hij merkte op de deur dat hij zo hard moest lachen dat er tanden bij te kunnen tevoorschijn kwamen. Toen dacht hij, shit, ik duik de jas maar in. Ja,
de jas moest steeds hoger, want dan kwamen die wangetjes ook zo omhoog.
Ja, maar dat moet toch zo zijn. Hij moet daar toch blij mee zijn, of niet? Niemand gaat me vertellen dat hij baalt van de fout van een Vogel. Niemand.
Dat denk ik ook niet. Hij zit daar uiteindelijk toch ook wel echt lekker voor zichzelf.
Natuurlijk.
Zit hij daar.
Maar ja, het is ook wel echt Murphy's Law dat dit dan gebeurt, hè?
Nou ja, bij een Vogo is het heel vaak Murphy's Law, hoor. Ja. Want ik bedoel, er zijn heel
normale wetten. Is het geen Murphy's Law meer? Nee.
Nee.
Het is wel, ja. Wat Pepijn zegt in de Eredivisie, stop gewoon even met denken dat de keepers ook voetballers zijn. Zet ze gewoon op de lijn. Geef ze gewoon hele grote handschoenen, zodat ze ballen tegenhouden die op het goal komen. Maar stop daar gewoon met dingen eisen van die doelman.
Zijn er regels voor?
Ik wilde het net vragen, ja.
Maar hoe groot je handschoenen mogen zijn?
Dat je denkt, niet. Als je gewoon inderdaad...
Gewoon die Mickey Mouse dingen.
Nee, gewoon één handschoen is een goal. En dan kan hij gewoon ook daarnaast
staan.
En dan van steen.
Ja, en dan dat je voor een muurtje staat.
Echt een bizar schouderspier helemaal een muur van steen.
Ik kan die handschoen gewoon op de grond zetten.
Ja. Dus ik zweer dat er geen regels zijn.
Nee, ik denk het ook niet.
Gewoon een stenen handschoen.
Maar dat je gewoon doet alsof je van die hele grote pluche handschoenen hebt. Weet je wel, zoals je op de tribune dan zou hebben.
En als spelers zo schieten, dan shit. Ja. Wel echt balen.
Kun je dat vangen nog wel? Dan moet je echt zo klemmen ertussen. Het is niet meer dat je zo
twee. Jij wilde wel
vasthouden.
Twee. Jij wilt twee stenen handschoenen.
Ja, anders valt het op, hè?
Ja, maar het is ook echt heel kut. Want bij penalty moet je wel met één voet altijd de lijn raken. Dus dan moet je naast de bal liggen. Ja. En dan je voet zo
door.
Je
hebt er twee nodig.
Nee, maar hij kan er toch een stukje openhouden waar geen bal doorheen kan.
Ja.
Zeg maar een stukje open. Een goal. Heel klein openingetje, daar kan hij dan zijn voet zetten.
En dat hoeft dan niet eens, hè?
Nou, echt chill dat de oplossing voor Mvogo en PSV hebben. Gewoon twee stenen, ziek grote handschoenen
maar
geven.
Maar hoe moeten wij niemand dat anders bedacht?
Nee. Ik zweer het je.
Ik denk ook niet dat er regel is.
Ties aanvragen. Ja.
Het hele een half jaar project voor Ties uitgezet.
Als dit lukt, dat is ongelooflijk.
Ties heeft zoveel spijt nu al. Zit hij weer bij het patentaanvraagbureau. Ja, hoi jongens, ik ben er weer.
Ik wil graag een stenen handschoen, zo groot als een goal.
We hebben het al met een keeperprobleem gehad. AZ won hartstikke knap met 1-2. We hebben het ook over Schmid gehad in het begin. Maar even snel een rondje, wie moet hem opvolgen volgens jullie? Wie
Frezer. Is
de beste? Frezer, Tim zegt Frezer. Vind ik leuk.
Ja, wel dom, maar wel leuk.
Ja. Wat vind jij dan, Snijboom?
Ik zag Peter Bos langskomen. Dat is
leuk,
wel
maar dom.
Ja, dan ga je wel veel scoren. Maar ja, je krijgt er niet meer tegen met deze keeper.
Dat is waar.
Ik twijfel tussen Pascal Jansen of Rob Penders. Want die doet het gewoon heel leuk bij FC Eindhoven.
Is Rob Penders echt hoofdtrainer bij Eindhoven?
Ja, die staat gewoon zevende of zo.
En dan gewoon naar de grote broer dan?
Ja, het lijkt me een hele logische stap.
Nee, maar dan moet je eerst naar Jong PSV, toch?
Nee joh.
Ik had er niet ineens...
Ik zou het ontzettend jammer vinden als Van Nistelrooy wordt. Laat ik dat maar even zeggen gewoon. Ik ben gewoon... Want ik heb... Ja, Van Nistelrooy lijkt me serieus een heerlijke trainer. Maar hij moet niet de fout maken die Van Bommel ook gemaakt heeft. Dat hij te vroeg aangesteld wordt. Dat zou gewoon zonde zijn.
Ja, want bij Heerenveen azen ze ook op hem.
Liever dat.
Hij is nu zo lekker in de loot aan het werk. En de sijpelen af en toe verhalen door dat hij zo'n goede coach is. En laat hem zich lekker ontwikkelen. En dat doen. Ik ben heel bang dat PSV terecht gaat komen bij een oude bekende. Omdat zowel Van Bommel als Cocu beschikbaar is. En ik vraag me af of dat handig is.
Want... Pascal Jansen is daar toch hoofdopleiding ook geweest?
Ja, in ieder geval bij Jong PSV.
Zeker.
Ja.
Volgens mij ook.
Dat zou ik nog wel.
En dan wordt het goudmijn bij AZ. Want je moet altijd de assistent worden bij AZ.
Maar Pepijn, we hebben het genoeg over PSV gehad. AZ verdient wel echt complimenten. Ze zijn echt fantastisch bezig.
Ja, het is echt indrukwekkend. En we waren op het begin natuurlijk zeer kritisch op ons Pascal. Maar 58 wedstrijden onderweg. En hij heeft praktisch van 2 punten per wedstrijd. En Slot in hetzelfde aantal wedstrijden bij AZ maar 1,93 of zo. Dus hij heeft betere statistieken dan Arne Slot bij AZ.
Arend
Slot.
Ik vind het ook heel knap dat Carlson en Wijndal elkaar uit het dal hebben geholpen. aan het begin van het seizoen was Carlsson een momentenvoetballer die het niet ging halen in mijn ogen. En viel Wijndal wel heel ver terug na een slecht EK. En zat hij ook nog eens in een slecht team en was hij aanvoerder. En nu zie je bij allebei spelen ze eigenlijk beter dan dat ze ooit hebben gedaan. En laten ze zien dat ze ook qua volwassenheid klaar zijn voor een, in ieder geval Wijndal, voor een volgende stap.
Vind 8 assists, hè, linksback.
Niet normaal.
Ja. En gewoon echt goed weer. Gewoon aan de bal en van de bal af zie je gewoon eigenlijk, deze jongen hoort hier eigenlijk nu niet meer te lopen. En dan zou ik heel blij zijn dat hij er is. Terwijl een paar maanden terug was hij echt geen schim meer van het talent wat we ooit in hem zagen. Ik vind dat echt knap als
alles wat hij
uitkomen.
Doet, denk je van, daar zou ik nooit tegen willen staan, vind ik. Gewoon zo'n back.
Hij is snel, hij is sterk, hij kan beter voetballen. Hij kan dan alles beter dan jij, terwijl jij de buitenspeler bent.
Jij rechts buiten en heeft jouw back weer een assist. Ja, ik ben ooit buitenspeler. Ik ken deze frustratie.
Ja, razend knap. AZ pakt dus 3 punten en PSV verliest voor de tweede keer op rij. Staan nog wel tweede. We gaan naar nummer 3. Dat is Feyenoord. Die speelde thuis tegen Sparta. De enige echte burenruzie van de competitie. Feyenoord hoefde zich in eigen huis niet eens kwaad te maken. Omdat Sparta eigenlijk totaal geen ruzie wilde. De Spartanen schoten niet eens 1 keer tussen de palen. En zo kon Feyenoord makkelijk en zeer verdiend met 4-0 winnen. Snijboon, was een oneerlijke strijd tussen buren dit weekend.
Ja, het voelde een beetje als... Je bent dan buren, maar eentje heeft echt gewoon een villa van 14 miljoen. En de buurman is dan in het tuinhuisje van het tuinhuisje van het tuinhuisje gaan wonen. En heeft daar dan een plekje gekregen. Maar dan ben je dus wel buren, maar het heeft helemaal niks met elkaar te maken.
En die noemt zijn huis al zo heel zielig het kasteel.
Ja, maar ja. Ja, precies. En die zet dan Dirk Abels centraal achterin. Nou, dan ben je er wel. Het is... Ja, Feyenoord was heel goed. Ja, Slot zal heel tevreden zijn. Maar dit vind ik nou echt typisch zo'n wedstrijd. Je kan hier niks over zeggen omdat de tegenstander zo slecht was. Na 4 minuten krijgt Kukje een bal op een randje 16. En die doet alsof hij gaat schieten. Maar echt, mijn oma ziet nog dat hij niet echt gaat schieten, maar gaat kappen. En Dirk Abels, die ziet 6 meter verder op een euro liggen. En die duikt er bovenop. Die vliegt daar langs. Waardoor hij hem met links via een been van een Sparta-verdediger nog binnenschiet. Sparta was zo slecht, Gijs. En
ja, maar nee, ik hou altijd wel gewoon het glas al vol. Hè?
Nee, maar ik wil ook waken voor. Want voor de winterstop was Feyenoord opeens weer helemaal verloren. En waren ze de aansluiting met PSV en Ajax verloren. Was het allemaal slecht. En nu sluiten ze wel weer aan. Maar alsjeblieft, Feyenoord fans, neem niet deze wedstrijd nu als uitgangspunt. Want dit is echt vertekend.
Snijboon, ik vond het juist zo geniaal dat Slot na de wedstrijd een interview gaf waarin hij zei, ik vond onszelf indrukwekkend goed. Ik heb dat, sinds ik leef, denk ik nog nooit een trainer horen zeggen over zijn eigen ploeg. Die zijn altijd indekken en zo, weet je wel. Gewoon, ook al is het tegen Sparta, juist tegen Sparta, dat je kan zien dat je team gewoon 90% van alles wat ze doen gewoon goed doen, wat je hebt afgesproken. Dat is toch vet? Ik vind het zo leuk dat Arend dat ook durft te zeggen.
Dus, goeie trainer, hè?
Ja, zeker. Ja,
dus maar denk je dan niet dat het gewoon vooral is dat Arend gewoon heel erg
haar hoopt aan je neus.
Oké, okay, ja. Ja. Aan, beter dan in. Dat Arend niet gewoon denkt, Oké, ik ga even in voetmanager taal praten, want dat snap jij.
Ja, ja.
Het is best wel slecht gegaan, dus de pijltjes zijn een beetje oranje naar beneden. Mm. En nu hebben we een goede wedstrijd, dus gaan we iets omhoog. En als ik dan gewoon iets heel positiefs zeg, dan gaan ze nog meer omhoog. En dan misschien gaan ze wel weer echt in zichzelf geloven.
Ik vind het bokkig.
Ik vind het ook bokkig, Snijboon.
Ja. Ja, ik wil vooral niet gelijk nu de Polonaise lopen, omdat ze een keer heel goed waren tegen, vind ik, het slechtst voetballende team van de Eredivisie.
Ja, maar ik vind
hoe vaak
wel,
gaat het niet mis tegen wel, dat soort clubs? Ja. Nee.
En ik wil wel graag de Polonaise lopen voor een Malasia en een Kukcu en zo. Die doen het gewoon echt supergoed. En dan is het nu tegen een matige tegenstander. Maar dan nog steeds denk ik echt dat die gasten heel erg veel waard aan het worden.
Ik wil nog één ding meegeven aan jullie. Je moet dus even opletten, als Kukcu scoort, is het 4 van de 5 keer een lelijk doelpunt. Ik geef het je voor nu mee, ja?
Hij scoort wel af en toe, want vroeger dacht ik dat hij gewoon nooit een doelpunt ging maken, terwijl hij wel middenvelder was.
Mogen we de Polonaise lopen met de bank van Feyenoord? Want op een gegeven moment was een drievoudige wissel. Wollemark, Toornstra en Hendricks kwamen erin. Er zijn wel tijden geweest dat daar veel minder kwaliteit van de bank kwam. Ik vind dat echt een hele leuke ontwikkeling voor Feyenoord.
Ja, maar ze hebben gewoon... Kijk, dat is natuurlijk het voordeel aan het hebben van een smalle selectie. Dat je, als je 5 spelers haalt, heb je in 1 keer een geniale bank.
Ja, maar het zijn wel 5 logische en ook, vind ik wel, goede spelers.
Er komt iets het veld in. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want dat was wel de grootste kritiek die Feyenoord kreeg aan het begin van het seizoen. Zeg maar het beleid dat het gewoon veel te smal was. Ook gedreven door de financiën. Maar dat is nu toch zeker niet meer het geval.
Ik vind het feit dat ze een A- en B-lijst hebben gewoon heel interessant. Want die Wallemark wilden ze blijkbaar gewoon heel graag hebben. En daar is op doorgepakt. De andere persoon die ze heel graag wilden hebben was Bazour. Opeens dat klapte. En een dag later hadden ze Hendricks. En dat betekent gewoon dat er gewoon goed wordt nagedacht over, oké, we willen deze persoon heel graag. Dan gaan we alles
sterker
voor doen.
Nog, ze wilden eerst Veerman. Dat ging niet door. Toen Wallemark, dacht ik. Wollemark.
Ja?
Dacht ik wel, ja.
Ik dacht dat ze Walemark wel echt als de buitenspeler die naar binnen trok had. Maar in ieder geval de snelheid waarmee ze handelen, ook de daadkracht waarmee ze handelen, laat gewoon zien dat ze overtuigd zijn van de spelers die ze willen. Maar dat ze ook heel goed weten wie ze als tweede halen als de eerste keus niet werkt. En op dat gebied is het denk ik al een tijdje niet zo saai logisch geweest bij Feyenoord.
Ja.
Zeker. Maar nog steeds.
En dat is heel goed nieuws.
Als je een Ajax ziet, daar zijn ze nog niet. Daar zijn ze nog.
Nee, jij wil gewoon niet dat ze kampioen worden omdat je anders een derde helft logo gaat tatoeëren. Jij denkt dat we dat vergeten zijn.
Ja, niet de Polonaise lopen.
Nee. Feyenoord wel makkelijk. Snijboon, je stipt al even aan. Sparta heeft het echt moeilijk. Henk Vrezer verlaat ook het zinkende schip. Laat ik het zo maar zeggen. Aan het einde van het seizoen gaat hij niet door bij Sparta. Wellicht naar PSV, volgens Tim dus. We zullen het zien. Gaan we
is dit
even...
het jaar waarop we al het snelst weten dat echt heel veel managers in de Eredivisie het jaar erop er niet meer werken. Ik heb het gevoel dat je geen wedstrijd meer kan kijken waar allebei de coaches eigenlijk nog weten dat ze er zitten.
Ja, of in ieder geval denken dat ze er nog zitten. Ja, ik heb geen idee. We zullen zo bij een paar wedstrijden terechtkomen waar zelfs beide coaches niet meer aan het roer staan volgend seizoen. Maar eerst maken we een klein uitstapje naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu vooral op stem,
Edwin, buitenspel.
En buitenspel nemen jullie altijd iets van buiten de lijnen mee. Voor zover dat al niet het geval was. Tim, wat heb jij meegenomen?
Ja jongens, nu moeten jullie mij even wat leren. Want ik snap er helemaal gereed van. Heerenveen heeft voor 6 ton Tom Haaien gehaald. En er is op internet een kaartje van Haaland voor 6 ton verkocht. Een kaartje. Een NFT heet dat dan. Ik weet niet wat het is, maar dat is een digitaal uniek certificaat.
Dat is het dus.
Waarmee je bewijst dat jouw eigendom is.
Copy paste. Nee, maar wat Wikipedia.
Jongens. Welkom bij de allerslechtste uitleg over NFT's ooit.
Nou, kan jij dan alsjeblieft me uitleggen wat dat is, Snijbo?
Nee, dat kan ik serieus nu niet in een minuut doen.
Oké, dan ga ik uit mijn buitenspel.
Maar Tom
Haaien
is dus... Ze hadden beter zo'n plaatje van Haaland in het midden van het veld kunnen duwen. Ja. Dat is net zoveel waard als Tom Haaien.
Ja.
Dat ze niet net zo goed kunnen doen. Ze kunnen beter Tom Haaien halen.
Nou.
En dan bijvoorbeeld gewoon zo'n Rembrandt die voor 40 miljoen gaat.
Nou ja, maar weet je.
Dat is ook gewoon een schilderij.
Weet je, misschien hadden ze wel beter dat kaartje van Haaland kunnen halen. Want ik las dus dat er is dus iemand die heeft dat kaartje gekocht. Dat is een digitaal kaartje. Je ziet als een Pokémon kaart. Dus er is er maar één van met Haaland. Betaal je 6 ton. En hij hoopt er nog winst op te maken. Op Haaien ga je niet snel winst maken. Dus Heerenveen had misschien Haaland moeten halen. Ja. Digitale Haaland.
Ja.
Okay, maar ik word heel misselijk van dat dit bestaat. Wel, maar goed.
Oké, sterkte.
Dank je.
Pepijn.
Ja, Wayne Rooney. Het is lang niet goed gegaan met Wayne Rooney. Hij heeft een interview gegeven waarin hij zijn alcoholproblemen aan het licht heeft gebracht. Want hij zat er dus echt zwaar doorheen in zijn tijden bij Everton, maar vooral bij Manchester United. En dan als hij dan 2 dagen vrij had, hij kon niet met de druk omgaan, met de spanningen. En dan sloot hij zichzelf op en dan ging hij 2 dagen lang.
Bij Everton, toen was hij 16, toch?
Ja, maar toen heeft hij daar 3 jaar...
Hij is ook teruggekomen.
Maar hij is nu in een openhartig interview aangegeven dat hij zich dan zelf dan 2 dagen opsloot en gewoon ging zuipen. En hij keek dan uit naar momenten dat hij een keer een weekend vrij was, omdat hij dan gewoon zijn verdrieten en zijn spanningen weg kon gaan drinken.
What the fuck?
Toen zei hij, ik heb nooit het idee gehad dat ik een alcoholverslaving had.
Ja, dat is wel mooi
vind als je jezelf een weekend opsluit om te gaan zuipen. Maar wel, ik vond het wel zielig eigenlijk.
Ja.
Je hoort het steeds meer, hè, mentale problemen bij sporters. Heftig.
Het is ook wel mooi dat hij er nu... Hij zit natuurlijk ook nu echt in een high. Hij staat er echt goed op. Want bij Derby, de club waar hij coach is, doet hij het heel goed. Hoor. Die club echt
80 punten in mindering had gekregen.
Klotezooi is. Die hebben echt geen cent te makken. En hij, met wat hij ook op het veld krijgt, komen er geweldige dingen uit. Het is wel mooi om zo'n man met zo'n soort van Brits imago, zo'n soort renaissance te zien doormaken.
Ja, en als je een interview ziet, dan ik denk dat je als speler ook wel voelt dat je trainer gewoon puur is. Het is natuurlijk niet goed, dat zuipen. Maar ik bedoel dat hij het zo naar buiten brengt. Nou, ik denk misschien ook wel goed voor de spelers. Maar, dat ze weten van, het is niet erg als ik bij mijn trainer aanklop met de problemen dat ik...
Nee, maar tegelijkertijd, je komt 1 keer 10 minuten te laat en iemand zegt van ja, de coach wil je na de training nog heel veel zien. Zo bang. Ja. Dan moet je bij Wayne Rooney een kamer in. Dan doe je toch een GoPro op je borst, zodat je weet dat als je wordt vermoord, dat het in ieder geval is vastgelegd.
Maar als ik 2 dagen met Rooney moet zuipen in een kamer, dat zou het allerergste zijn wat je me ooit kan vertellen.
Wel goed dat je Rooney's mentale en alcoholproblemen lekker op jezelf betrekt. Dat is altijd een grote klas van deze podcast. Snijbo, wat heb jij meegenomen?
Ik ben ook gewoon openhartig.
Nou ja. Ja, dat wordt hier niet gewaardeerd.
Nee.
Oké.
Sluit jezelf maar op. Ik wil het graag hebben over Saniolo. Want Pepijn had een heel goed weekend. Saniolo had een iets minder weekend. Die speelde met middenvelder van AS Roma. Die speelde tegen Genoa. En Saniolo dacht in de 89e minuut het winnende doelpunt te maken. Die scoorde namelijk de 1-0. En die trok zijn shirt uit en die dacht die gele kaart. Die kan me echt mijn reet roesten, want we hebben toch gewonnen. Juichen, gele kaart, prima. Toen kwam de VAR. En die keurde toen dat doelpunt af door een hele lichte overtreding van Tammy Abraham, de spits van AS Roma. Tammy Abraham en Saniolo gingen verhaal halen en die kregen allebei geel. Het doelpunt werd geannuleerd en Saniolo moest dus met rood het veld af.
Ja, maar dat is dus heel raar.
Waarom?
Het doelpunt wordt geannuleerd, dan moet dat juichen toch ook teruggedraaid worden?
Maar dat juichen is toch wel gebeurd? Hij heeft toch wel zijn shirt uitgetrokken?
Het doelpunt is toch ook gebeurd? Nee, ik vind je draait iets terug.
Vind jij dat het... Ja, dus, oké, stel ik score, ik sla jou op je bek. Ja. Ik krijg rood. Ja. Doelpunt wordt geannuleerd, krijg ik geen rood. Nee. Omdat ik jou dus dan... Ja.
Nee, oh, dat is relaxed. Dan elke keer als je weet van het doelpunt gaat geannuleerd worden.
Is dat dan Schrödinger's juichen of zo? Dat is dan wel en niet gebeurd.
Ja, nee. Ik sta heel erg achter mijn mening. Ja,
heerlijk. Dan heb je zo'n vrijbrief om te doen wat je wil. Als je weet van deze goal gaat geannuleerd worden.
Ja, als je een buitenspelpositie scoort en je weet dat, dan kan je alles doen wat je wil.
Totdat de VAR terugdraait.
Kan je iemand vermoorden?
Zeg het niet tegen Kramer, hè? Die is nu al.
Dat is toch heel raar?
Gek af.
Ik ben het hier echt niet. Pepijn, help me even.
Ik ben het er ook niet mee eens. Maar met dat gebeurt
Tim
al vaak.
En met Gijs niet.
Nee.
Ja, precies.
Ja.
Okay. Nou, ik denk, ik heb het gevoel dat we er niet uit gaan komen. Maar het is wel een...
Nou, laten we er nog even over praten wel.
Geen onaardig bij de spellingsnijden. Ja. We gaan namelijk terug naar binnen de lijnen. En naar Twente, Vitesse. Het was alles of niets voor Twente in de goalsvesten. Qua publiek werd het niks. Qua punten werd het alles. Het hielp Vitesse niet dat hun centrale verdediger beter keepte dan een echte keeper. Dat mag namelijk niet. Hij kreeg rood en een penalty tegen. Twente stond toen al met 1-0 voor. En tegen 10 man liep het uit naar 3-0. Zo bleven de Tukkers voor de 10e keer op rij ongeslagen. Echt een bizarre prestatie van Ron Jans. Tim, heel even naar het feit dat de centrale verdediger van Vitesse beter kon keepen dan de keeper zelf. Keepers houden, was al zielige.
Nou, ik durf zelfs te beweren dat dit misschien wel het meest sneuwe moment was uit de geschiedenis van het Nederlands voetbal. Want
ooit.
Jullie kennen namelijk de triple punishment, hè? Dat is rood, strafschop, goal tegen... Oh nee, wat is het? Strafschop, rode kaart, schorsing. Dat is triple punishment. Ja. Maar omdat houden zo slecht is... krijgt ze teamgenoot in dit geval rood. Dus jij bent fucking slecht. En dan
is dat de quadruple punishment?
Ja, dat heb ik opgeschreven. Ja. Quadruple punishment. Ja. Omdat je nog eigenlijk een vriend van je heel veel verdriet doet erbij. Terwijl, had houden lekker rood gegeven, toch?
Het was ook wel zielig dat die commentator of diegene die hem interviewde vroeg ook van... heb je dan je excuus aangeboden? Hij zei, ik heb wel sorry gezegd, maar hij zei niks terug.
Trouwens, jullie kunnen met z'n drie allemaal mijn rug op. FC Twente is de verrassing van het seizoen. Hoe kunnen die vierde staan? Wat is dit? Ja. Geniaal.
Hoe kunnen wij dan je rug op?
Ja, omdat jullie kunnen me allemaal wat maken. Jullie zijn het dan weer niet met me eens. Maar Twente is de verrassing van het seizoen.
Ja, maar dit vind ik ook niet een gestrekt been. Want dat is ook echt de verrassing van het seizoen.
Ja, nu ik het zeg in één keer. AZ geweldig, Feyenoord geweldig. Nee, FC Twente. Fantastisch. Ja. Serieus.
Nou.
Grote klasse. Vitesse verloor volgens mij ook voor de tweede keer op rij. En ja, maar misschien toch ook aan een andere keeper gaan denken.
Nou even op.
Hoe heette die eerste keeper ook weer?
Schubert. Ja, maar Schubert, die kan er niks aan. Maar die houden ze helemaal geslechte keeper.
En kan gebeuren dit.
Schubert gewoon ook gebeuren. Gewoon die handschoentjes.
Ja.
Van muurhandschoenen.
Houden ook.
Ik denk dat Schubert houden zelfs met die handschoenen geen bal pakt. Echt niet. Die kan er echt
niks
aan.
Aan die muur zo naast de kop.
Oké. Tussen zijn vingers door. Nee, Ouwe is helemaal geen slechte keeper. Dit is gewoon ongelukkig en ook weer het bewijs. Stop in Nederland met het denken over meevoetballende keepers. Ze mogen gewoon dat hok niet uit. In die 5 meter ballen tegenhouden. Stoppen nou.
Maar wie heeft er vaker een bal met zijn voeten geraakt? Ikke of die keeper van AZ? Want ik heb even... elke voetballende keeper. Ik snap het niet dat een keeper niet gewoon een bal kan raken. Die bal in de wedstrijd van AZ. Fiendal, die kreeg een terugspeelbal. Weinig mensen in de buurt. En die probeert hem heel hoog te schieten. Heel laag gewoon in de voeten van de spits.
Ja, maar
hoe kan dat als je elke dag op een veld
Fiendal
staat?
Fiendal is een Noor.
Ja.
Daar doen ze echt niet aan mee voetballende keepers.
Nee,
Maar zou er gewoon paniek zijn onder de Nederlandse keepers? Dat ze ook even moeten gaan drinken of zo.
Maar is het toch ook niet in Nederland ga je pas keeper als je echt niet kan voetballen?
Nee, we hebben toch altijd best wel prima keepers gehad. Ik denk dat het gewoon bij iedereen nu paniek is.
Goed, sluit deze wedstrijd af. Twente won voor de tiende keer op rij ongeslagen. En Vitesse blijft gewoon keurig in de subtop op plek 6. Volgende wedstrijd, Utrecht tegen Cambuur Leeuwarden. Lieve schatten van Henk de Jong speelde als Manchester City in haar beste dagen. En kwamen binnen het kwartier op 0-2. Hashtag hakenout was weer even trending. Maar na een opvallende wissel in minuut 30. Veerman kwam erin voor Van der Hoorn. Kantelde de wedstrijd volledig. 2 keer Doevikas en 1 keer Henk Veerman zorgde voor minstens hashtag hakenneutraal. En een 3-2 overwinning. Voor Utrecht, Pepijn. Wat een krankzinnige wedstrijd.
Er gebeurde zo ongelooflijk veel. Maar wat ik een beetje zielig vond, of wat mij een beetje verdriet deed. Nou, dat is een groot woord. Maar Henk Veerman deed mij een beetje aan Cristiano Ronaldo denken in zijn tijd bij Real Madrid. Want toen draaide echt werkelijk waar...
Heb je met Wayne Rooney dit weekend doorgebracht?
Toen draaide werkelijk waar alles altijd om Cristiano Ronaldo. Terwijl Modric en Benzema toen echt verschrikkelijk goed waren. En die Doevikas, die heeft het best wel moeilijk ook gehad bij Vitesse. Maar is een hele leuke voetballer.
Bij Utrecht.
Bij Utrecht, excuus. En die speelt echt... de wedstrijd van zijn leven. Twee doelpunten.
Nou ja, en assist. Wedstrijd van zijn leven.
Echt niet goed bij je paas, hij.
Twee doelpunten en assist.
Die doelpunten gezien.
Ja, nee, maar twee doelpunten en assist voor een spits die het moeilijk heeft gehad. Dus ik wilde eigenlijk dit moment even pakken om hem te feliciteren met deze prestatie. Want Henkie gaat er nog wel meer maken. Maar ik denk dat Doevikas...
Was hij man of the match, Doevikas?
Nee, Henk Veerman was man of the match.
Oh, dat is wel heel pijnlijk.
Wel een mooi verhaal, toch? Ja. Zijn transfer naar Utrecht. Kunnen jullie dat toelichten?
Ja, hij heeft ooit in de jeugd gespeeld bij een jongen bij Volendam. En die was een heel groot fan van FC Utrecht. Die stond ook altijd op de Bunnik-site. En hij heeft hem ooit beloofd dat hij ooit bij Utrecht zou gaan spelen. En die jongen die had mentale problemen. Die heeft zelfmoord gepleegd. Dus dit was een soort eerbetoon aan hem om de stap naar Utrecht te maken. Dus hij wilde ook heel erg graag. Hij heeft volgens mij salaris ingeleverd. Ja, en als ze ook binnenkomen. Ja, is natuurlijk het verhaal van het weekend.
Ja, ja. Zeker. Schitterend. Nog twee dingen in deze wedstrijd. Kantelpunt was de blessure die Mees Hoedemakers opliep door scheidsrechter Van de Graaf. Die prikte namelijk in zijn oog en hij kon niet verder.
Maar wat mij wel opviel, even serieuze noot, dat ze dus ook zeiden van ja, hij was de hele tijd al duizelig en zo. En toen dacht ik, ja, we hebben hier toch dingen over afgesproken, over duizeligheid en hersenschuddingen en hoofdblessures.
Maar niet veroorzaakt door een scheidsrechter. Nee. Er stond niks over in de
expected
regels.
Threat is dat.
Ja. Ja. Expected threat van de
expected threat was heel laag. Ja. 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 Dus bij een bepaalde expected threat mag je pas die speler eraf halen. En nou ja, ik vond het niet helemaal chic uitzien hoe die eraf ging.
Oscar zei dat het de reden was van het verliezen.
Ja.
Dat is echt... Van de je kan de scheidsrechter de schuld geven en je kan de scheidsrechter de schuld geven.
Hoe lang geeft Boschaert die interviews nog dan?
Ja, ik weet niet. Was Henk...
Henk was er, zeker. Ja. Maar hij gaat geen... Hij doet nog volgens mij nog een beetje in de loot. Maar goed, tweede ding wat ik aan wil stippen is... Willem Jansen, met voorzitter van de fanclub. 400ste wedstrijd in de Eredivisie mocht hij spelen. Wie was de laatste speler? Ja, quizje vind ik leuk.
Okay.
Die deze mijlpaal bereikte. 400 wedstrijden Eredivisie.
Oh, is dat Tim Breukers?
Nee.
Gregor van Dijk?
Nee.
Pilaard?
Nee. Peter Wisscholf. Is dat wel dichtbij?
Ja, dat is echt. In mijn hoofd zijn dat dezelfde personen. Ja.
Ik wist dat hij het was, alleen ik zei het verkeerd.
Ja. Gijs, ik weet dat we over de tijd heen gaan, maar ik wil één extra ding aanstippen. Namelijk in de 30ste minuut je pinch hitter inbrengen.
Ja.
Is er. Want je moet hem dus wel wisselen, want anders is het niet je pinch hitter.
Ja.
Maar heeft het nut als je het na een halve minuut doet? Want ze gingen ook gelijk voetballen of er een pinch hitter in kwam.
Ik denk
alles
dat
ging
het wel
lang.
Nut heeft, ja.
En er zat helemaal geen idee meer achter. Maar het was ook precies wat ze nodig hadden. Kan je dat bewerkstelligen door gewoon af te trappen, de bal uit te schieten en dan Veerman erin te doen?
Ja, denk het wel. Omdat je namelijk ook verwarring bij de tegenstander zaait. En die snappen dat dan ook niet meer.
De eerste keer wel. Maar daarna als je dan
keer,
zo...
Ja.
Als je de zesde keer Henk zo na een minuut zo klaar ziet staan.
Dat hij altijd al bij de aftrap al klaar staat aan de zijlijn.
Hij gaat altijd een uur voor de wedstrijd warm lopen. Ja.
Met de rest van de basis elf.
Ja, wel leuk punt, Snijman.
Geniaal.
Ook een kosten tijd. Dankjewel voor je toevoeging. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. PEC Zwolle tegen NEC. Dick Schreuder, de sympathieke man uit de stand, had in 2022 nog niet verloren met zijn PEC. Na 90 minuten in hondenweer een rode kaart voor PEC en twee doelpunten eerlijk verdeeld over beide teams. Blijft die ongeslagen status gewoon. 1-1 dus. Zo loopt PEC weer een puntje in op nummer 17 Sparta en blijft NEC keurig in het linkerrijtje. Snijman, is je wat opgevallen deze wedstrijd of niet?
Ja, PEC hebben we het over, toch?
PEC of NEC?
PEC heb ik. Ik zag namelijk een interview in de Stentor.
Nee, echt? Niet echt. Toch?
Serieus, een artikel in de Stentor. Over dat PEC is dus zonder publiek beduidend succesvoller in eigen huis. Dus die hebben liever dat er gewoon niemand meer komt. En die spelers roepen de hele tijd van, hey, we vinden het wel leuk en zo. Maar ze willen helemaal niet dat er mensen komen. Maar in dat artikel stond dus, en ik weet dus niet of dit... Ik kan dit niet anders dan sarcastisch lezen, maar volgens mij menen ze het echt. En daar staat, spelen in een vol stadion. Elke voetballer droomt ervan. Bij PEC is dat niet anders. Helemaal wanneer je weet dat je wordt gesteund door je fanatieke fans op de Martin Eibring tribune en de loyale supporters op de Fred Patrick tribune. De manier waarop zij tekeer gaan was zelfs voor Slobodan Tedić, de huurling van Manchester City, een van de redenen anderhalf jaar geleden voor de Zwollenaren te kiezen en niet voor Groningen of NAC. En volgens mij is dit dus serieus, maar als iemand tegen jou zegt, ja, maar als je bij ons komt, dan staan ze echt te juichen op de Marten Eibring tribune, dan ga je toch naar elke andere club toe.
Ja. En NAC staat nou niet bekend om rustige supporters.
Nee.
Nou ja, dit is dus cynisch waarschijnlijk.
Maar als je nog een keer naar PEC kijkt, let op de Martin Eibring en de Fred Patrick tribune.
Ja, Tim leest het interview over twee weken. Ja. Dat kan niet nog een keer worden.
Komt hij terug bij de uitzending. Goed, Tim, we gaan hem wel even nemen.
of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel, want ik heb weer een beetje voor je mee.
De vader van Paul de Leeuw heeft Ruud Gullit voor Feyenoord gekocht. In 1982, toen Ruud Gullit bij Haarlem speelde. Vader van Paul de Leeuw, Henk de Leeuw.
Ja. Weet je zijn voornaam niet of heet hij echt Henk de Leeuw?
Gewoon, dear insert name, student.
Henk de Leeuw was conservenkoning en hij verkocht fruit aan landen als Bulgarije, Rusland en Polen. Hij kocht fruit en verkocht het in die regionen. Hij woonde ook aan het eind van zijn leven in Polen, maar hij had in ieder geval heel erg veel geld. En toen op een gegeven moment zei Henk de Leeuw tegen Feyenoord: als jullie een echte versterking kunnen halen, dan betaal ik hem, maar max 750.000 euro. Maar hij had, of gulden was het toen nog, dat had hij toen beschikbaar. En dus eigenlijk vrienden van Feyenoord avant la lettre. En toen gingen ze onderhandelen bij Haarlem. En toen zeiden ze: oké, we willen Gullit hebben voor 750.000. Het zeiden ze: nee, 830. En het moet vandaag rondkomen, anders gaat hij naar Anderlecht. En toen zijn ze naar Henk de Leeuw gegaan, want Feyenoord had helemaal geen geld. En toen was...
Weinig veranderd.
Ja, nee. En Henk was echt heel boos. Hij zei: oké, ik betaal wel die 80.000 extra, maar slecht onderhandeld. Maar zo is Gullit naar Feyenoord gegaan, omdat het geld van de vader van Paul de Leeuw daaraan te pas kwam.
Anders... Paul zelf Feyenoorder of niet?
Ik geloof het wel, ja.
Oké.
Ja.
En conserve kroonprins.
Ja, ja. Ja, zeker.
Oké. Okay. Ruud Gullit, gekocht door Henk de Leeuw.
Nee, dat is out of context.
Ja, dat is waar. Goed, gaan we terug naar de wedstrijden. Dankjewel, Tim. FC Groningen tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd tussen twee ploegen met vertrekkende trainers. Je zou denken dat niemand al zijn best meer doet, maar Strand Larsen had er ondanks zin in. Zijn twee doelpunten zorgden voor 3 punten en een 2-1 eindstand uiteindelijk. Pepijn, gevierde man, Strand Larsen.
Ja. Gijs, jij bent altijd allergisch voor zinloze weetjes en statistiekjes door journalisten. Nou hoorde ik langs de lijn over deze wedstrijd dat Strand Larsen is de eerste voetballer, want hij was jarig vandaag, de eerste voetballer voor FC Groningen die 2 keer scoort op zijn verjaardag.
Voor FC Groningen?
Ja.
Dus, voor de rest is het wel gebeurd nog.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar de eerste voetballer van FC Groningen die 2 keer scoort op zijn verjaardag. Maar we hebben dus een echte derde helft.
Hebben redacteuren niet iets beters te doen?
Nee, ja. Lijkt me niet.
Nou, wij kunnen er weer wat mee, dus ik ben er wel blij mee dat ze het doen. Maar het is wel grappig. Op 31 oktober, toen hadden wij een uitzending. En toen hebben wij Strand Larsen volledig afgeschreven. Dat hij 10 wedstrijden gespeeld. Had hij 1 keer gescoord. Toen zeiden we, die zien wij niet meer terug. Mm-hmm. Buijs is helemaal klaar met hem. En toen heeft hij sindsdien 10 wedstrijden 8 doelpunten.
Nice.
Grote ster van Groningen.
En hebben wij een berichtje gehad om ons te bedanken voor het feit dat wij het vuur hebben teruggebracht in Strand Larsen?
Ik denk dat dat wel tijd wordt, ja, nu. Hij is, ik vind het toch een leuke spits weer.
Zeker.
Opportunistisch, hè?
Ja.
Groningen gaat 10 wedstrijden niet scoren.
Gaat het nooit echt worden, toch?
Dat is pas 22, nee, wie weet. Want eerst kan nog komen op die leeftijd.
20, bij voetmanager verkoop ik je al een beetje oud.
Go Ahead Eagles blijft op plek 13 staan. Wees in nederlaag. En Groningen klimt naar plek 10. Komen toch van redelijk ver. Niet onaardig. Gaan we door naar Fortuna Sittard tegen Heerenveen. Na een eeuwige busreis trad Veermanloos en Janssenloos Heerenveen aan tegen Fortuna. Friese nieuwkomer Tom Haaien hamerde de bal nog wel op de paal. Maar een ouderwetse dubbelslag van Zian Fleming zorgde voor een 2-0 overwinning voor Fortuna. De 4e wedstrijd op reis zonder doelpunt van Heerenveen. En dus het uitblijven van het Ole Tobias effect. Tim, beide ploegen ronden veel transfers af, veel nieuwe namen bij Fortuna, een aantal bij Heerenveen. Wat vind jij van die transfers van Heerenveen?
Ik vind Tom Haaien, snap ik echt zo verschrikkelijk goed. Want ze hadden natuurlijk Ejuke en die ging toen weg. En ja, ze wilden natuurlijk iemand terughalen die ook bij de korte kousenbrigade zat. Weet je wel, Tom Haaien, Ejuke had dat ook. Net als Depay, Grealish, Dybala, Emil Smith-Rose, Nijboon.
Zeker.
Insigne en Zeefuik. En Thomas Müller was volgens mij een van de allereerste, de oprichters van die club. Met korte, zeg maar lage sokken.
Ja, hebben zij een appgroep, denk je?
En van die,
ja,
denk die scheenbeschermertjes altijd.
Maar die hebben ze allemaal, toch?
Zo'n bierveeltje of zo doen die erin.
Maar zou je een soort van, heb je dan ook een ontgroening dat je erbij moet horen of zo? Want het zijn wel allemaal spelers die, ja, ik weet niet. Dit zijn, die
zijn nooit hardwerkende linksbacks.
Nee.
Die het hebben.
Nou, Bangura.
Heeft die het ook? Ja, ja, maar dat is eigenlijk een wereldspits die per ongeluk linksback staat.
Ja, is het zo dat je ze ook steeds lager mag? Als je maar hoe hoger je in de club komt, hoe lager ze dan mogen.
Ja, dat denk ik wel,
als je
op
de deur van die enkelsokjes hebt.
Ik vind dit gek genoeg vetter dan hele lange kousen over je knieën.
Dat doet mij aan Henri denken. Dat vind ik nog.
Oh, ik heb altijd alleen maar Kerstman dan.
Ja, dat jeukt er wel meer.
En ik hoop ook heel erg, ik ben zelf altijd, ik ben erg fan van de lage sokkenbrigade, maar ik ben nog meer fan van de korte mouwen handschoenenbrigade.
Ik zat dus vandaag te googlen op korte sokkenbrigade. En
er zijn wat hits of niet?
Er zijn dus theorieën dat het echt spelers zijn met dikke kuiten. En dat het dan schijnbaar beter is voor de doorbloeding en zo. Maar ja, dat kan ik niet bevestigen.
Kijk, hij zou te zien.
Ik wilde serieus, namelijk voordat je dit hele verhaal vertelde. Ja. Wilde ik naar je fluisteren terwijl Gijs bezig was met de intro. Aanwezige kuiten.
Ja, heel goed.
Ja. Ik had een vriend die had zulke dikke kuiten. Die knipte ze altijd kapot aan de achterkant zijn sok. Om iets meer ademruimte te hebben daar.
Ja, misschien is dat het wel.
Misschien is dit een betere oplossing.
Gijs, misschien moet jij gewoon een keer bij Nike even fixen. Dat ze gewoon betere sokken gaan regelen.
Korte sokkenbrigade.
Ja.
Maar knipte die gasten
hashtag
ook zijn broek kapot
sokken, korte, wat,
Of had gewoon een korte broek aan. Jos Kortekaas heeft ook teringzieke kuiten trouwens.
Dat is een vriend van me.
Ties, schrijf op.
Kortekaas heeft gewoon altijd lange broek, maar knipt altijd omdat zijn kuiten zo dik zijn.
Pitje voor de...
Hij is mijn hoofdfysio bij AFC Lans. Ik speel zoveel FM's deze week. Alles is voetmanager in mijn hoofd. Het is verschrikkelijk.
Ik heb niet het idee dat we wel toegankelijk bezig zijn.
Nee, maar dat maakt niet uit.
Nee, toch. Moet ook niet.
Korte sokkenbrigade van deze wedstrijd. Fortuna zit er weer met 2-0 van Heerenveen. En doet een belangrijke stap richting lijstbehoud. Staan nu op plek 16, op playoff plek. Heerenveen staat 11e. En blijft eigenlijk een grauw seizoen beleven. De laatste wedstrijd van deze speelronde was Willem II tegen RKC. De Fred Grim derby in een doorweekt Tilburg. Willem II bleek twee nieuwelingen gehaald te hebben die uitstekend zijn in waterballet. Twee keer Thijs Oosting en één keer G.S. Hoornkamp zorgde voor een 3-0 voorsprong voor Willem II. Ongekend. Na 10 nederlagen op rij. Michiel Kramer bereikte een persoonlijke mijlpaal door zijn 100ste doelpunt als prof te maken. Maar het bleef helaas voor RKC bij deze 3-1. Snijboon, heb je hier nog wat van kunnen maken van deze 100 meter schoolslag?
Nou, het is altijd mooi als het script precies zo loopt als iedereen van tevoren graag zou willen dat het ingevuld wordt. Hè? Thijs Oosting die tegen zijn vader Jozef Oosting speelde. Tim wel bekend. En plots twee doelpunten maakte terwijl die nog niet bekend staat als de grote doelpuntenmaker. Heerlijk voor hem. Uiteindelijk op lange termijn denk ik ook heel mooi voor Jozef Oosting dat hij erbij was op deze manier. En voor Willem II ook gewoon erg fijn. Want je hebt twee nieuwe voorhoedenspelers gehaald. Jis Hoornkamp en Thijs Oosting. De een maakt er twee. De ander scoort ook gelijk bij zijn debuut. Dat is wel erg lekker voor die tweede seizoenshelft om zo te beginnen.
Zeker. Nou, het was nog lang geen crisis denk ik bij Willem II. Dat is echt prima dit.
Nee, maar toch. Vet Grim had voor de winst opgezegd. We gaan lekker op vakantie. Kopjes lekker leeg. En dan komt het wel weer goed. Die kwamen terug van vakantie. En die kopjes waren nog net zo vol als ervoor. Dat ging precies zo slecht.
Ja.
En nu was het opeens weer wat frisser. En wat meer zelfvertrouwen straalde het uit.
De
transfermarkt heeft wel weer alles onderin. Echt wel weer een beetje op zijn kop gegooid. Vind ik.
Ja. Is Oosting nou blij of niet? Die vader.
Ja, toch? Ja. Ik las en zag wel dat hij na de wedstrijd ook wel... een beetje een brok in zijn keel had. Hij vindt het ook wel,
hij vond het
wel echt mooi. Ja.
Trots en verdrietig.
Ja, hij mocht ze zo dan niet.
Ja, goed.
Dus ik denk aan de derde helft.
Goed resultaat voor Fred Grim en Willem II. Minder resultaat voor RKC. En sluiten we zoals altijd deze aflevering even af met Tommy Beugelsdijk en Fantalk.
Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom?
Zijn we bij jou beginnen. Vraag van Rink. Die wil weten of jij ook aan een transplantatie à la Hendrix zit te denken.
Nou, niet zoals Hendrix.
Nee? Zag toch wel prima uit?
Ja, ik weet het niet. Als je na je transplantatie nog steeds zo naar achter moet kammen, dan verberg je ook wat, hoor.
Nee, ik denk dat hij heel veel geluk heeft dat hij niet in dat stadion speelt met die camera daarboven, met die drone, weet je wel. Want dan zie je gewoon echt gewoon...
Hij heeft wel een beetje die Gerrit Bill. Ja. Die kampt het er ook altijd zo overheen, maar daar zit gewoon heel lang niks.
Dus maar het ziet er, zeg maar, als je zo schuin naar voren kijkt, ziet het er prima uit.
Ja, vanuit bepaalde hoeken...
En dat is echt al prima wat, toch? Als je uit bepaalde hoeken wat haar lijkt te hebben. Dat is echt uitstekend. Ja. Ja,
dan moet je alleen voor zorgen dat je altijd niet, alleen maar in die hoeken te zien
bent. Ik liep vroeger, altijd is mooi. Ik liep dan vroeger naar school. Ik ben nog steeds wel ijdel. Maar toen deed ik altijd gel in mijn haar, weet je wel. En dan, wij liepen altijd naar school, Gijs. En op het moment dat er dan wind van achter kwam, ging ik achteruit lopen. Zodat het goed bleef zitten.
Nee. Maar ja, ik zat bij je in de klas. Dat zat het helemaal nooit.
Nee, basisschool. Ik was 8 of zo. En ik deed ook mijn trui in mijn broek altijd. Ja, dat is serieus.
Als het waar, dan kwam je ook achteruit de klas in.
Hakkeltje goeie woord.
Keek je dan ook voordat de bel ging eerst naar buiten hoe de wind stond? Ja, en dat je dan zijwaarts zo eruit waggelde?
En altijd in een kamer waar ze de airco dan gewoon zo...
Hoe deed je dat als je een winkel inliep? Dat het zo echt van...
Ga ik nou naar binnen.
Goed. Laatste vraag, Pepijn, voor jou. Van Joost Bartels. Je bent volgens mij een Wie is de Mol-kijker? Hij wil weten wie jij denkt dat de mol is.
Oh. Spoiler alert, dan moet ik eerst
zeggen. Spoiler alert, ja. Zet hem af als je het nog niet gekeken hebt.
Bing.
Ja?
Uit goede tijden. Ja, weet je?
Everin Jackson.
Everin Jackson, hooi.
Ja?
Ja, 100%.
Okay. 100%. Oké.
Okay, is dit voor podcast geworden opeens?
Je hebt het hier gehoord. Ja, geen idee. We kregen deze vraag.
Over media.
Ik stel hem even. Goed, zit erop. Alle 9 potjes, buitenspelletjes, et cetera, et cetera. Woensdag, nieuwe aflevering. Tim en Simon.
Oh, zeker. Ja. Die is aan het werk.
Die is aan het werk.
Eerlijk, zo'n stagiair. Ja. Oh.
Hij is er weer. Dus Tim en Simon zijn er ook weer met hun blik op de toekomst van het voetbal. Wij zijn er volgende week zondag weer in een iets wat uitgeklede samenstelling. Want Pepijn is er niet en Simon zijn er niet, Tim. Dus
jezus.
Ja, we moeten op zoek. Ja, met z'n tweeën. Ja, dat gaat niet lukken.
Lijkt mij wel een poging waard. Ja,
minstens 1, het liefst 2 mensen die zich aandienen.
Jullie alsjeblieft met z'n tweeën
om aan te schuiven.
Ik vind het prima.
Het lijkt me zo grappig.
Nee, dat lijkt me echt helemaal niet leuk. We gaan in ieder geval 1 of 2 mensen proberen te strikken voor volgende week. We zullen hier wat
minstens 2.
Ja, minstens 2. Goed, luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Kijkers, dankjewel voor het kijken. En hopelijk dan tot volgende week met 1 of 2 gasten.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.